We zijn een serie begonnen en die heet Back to the Basics. Maar wie daarbij denkt dat het heel basics heel simpel is, die heeft het mis. Want we zijn 2 weken geleden lekker de diepte ingegaan, ook qua theorie. Ik geloof dat God echt spreekt over back to the basics, terug naar de basis. In de zin van onderwerpen die heel bazaal, die heel belangrijk zijn. En het leuke is dat als je het hebt over back to the basics, terug naar de basis, dat iedereen daar weer een andere associatie bij heeft. En dat toont ook dat we dit seizoen nog heel wat te bespreken hebben met elkaar als het gaat om back to the basics. Waar draait het nou om? Maar ook onderwerpen als wat zijn nou belangrijke waarden? Maar wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Hele basale, belangrijke vragen. En 2 weken geleden zijn we begonnen, helemaal in Genesis, ook met Adam. Ik zal straks heel kort daar wat van herhalen, maar vanmorgen gaan we er ook verder. En dan gaan we eigenlijk in een hele sneltreinvaart naar het einde. Zo, ja, 2 weken geleden zijn we bij het begin begonnen en we gaan nu bij het einde eindigen. En ik wil daarom met jullie, ik heb verschillende bijbelteksten die we vanmorgen gaan lezen. Best wel veel bijbelteksten. Ik heb daarom soms voor wat eenvoudigere vertalingen gekozen. Omdat het iets makkelijker, je dat iets makkelijker opneemt. We hebben veel bijbelteksten, maar juist omdat ik jullie wil laten zien wat de Bijbel zegt over ons einde. Want we kunnen allerlei theorieën daarover bedenken. Maar wat zegt de Bijbel daar nu over? En het einde is onlosmakelijk verbonden met het begin. En hoe dat zit, daar gaan we vandaag naar kijken. Maar ik wil eerst met jullie een tekst lezen. Romeinen 5. Dan lees ik vers 12 en dan maak ik een sprongetje 14 tot 17. En ik lees het voor uit de Bijbel in de gewone taal. Door één mens, Adam, kwam de zonde in de wereld. En door de zonde kwam de dood in de wereld. En omdat alle mensen na Adam verkeerde dingen deden, kwam de dood voor iedereen. Maar tegenover Adam staat een ander mens. Jezus Christus. De zonde van Adam had grote gevolgen. Voor alle mensen kwam de dood. De straf voor Adam werd dus de straf voor alle mensen. Maar, gelukkig, er is iets gebeurd dat belangrijker is. God heeft ons een groot geschenk gegeven, Jezus Christus. En door die ene mens is God goed voor alle mensen. Dankzij Jezus Christus ziet God ons als goede mensen, ook al hebben we veel fouten gemaakt. Ons leven wordt niet meer bepaald door de zonde van Adam, maar door Gods grote geschenk. Vanwege de zonde van één mens, Adam, kreeg de dood macht over alle mensen. Maar dankzij één mens, Jezus Christus, zullen wij allemaal eeuwig leven samen met hem. Want dankzij Jezus Christus ziet God ons als goede mensen. Dat is Gods grote geschenk voor ons. Wauw, wat een tekst. Wat mooi. En wat staat het hier helder in verwoord. Nou, deze tekst en straks is er ook nog een andere tekst. Die hebben het over Adam, de ene mens. En Christus, de andere mens. En dan moet je weten, als je het goed is, weten jullie dat nog van 2 weken geleden, dat Adam ook mens betekent. En ik ga opnieuw van alles op het bord schrijven. En ik heb vorige keer heb ik uitgelegd over Adam. Ik schrijf de letters nu even onder elkaar. Adam. En toen hebben we gezien dat de Alef stond voor het geestelijke stukje in ons mens. En het tweede gedeelte, dat is Daam. Dat betekent bloed. En dat dat een hele mooie omschrijving is van ons als fysiek mens. Wij zijn geschapen zowel geestelijk als lichamelijk. En zo heeft God ons bedacht en bedoeld. Toen hebben we een aantal dingen gezien. Er was dus een eerste Adam. En die eerste Adam, die werd omdat God zijn adem in hem blies, een levend wezen. Kunnen jullie dat een beetje lezen? Niet. Beetje groter? Misschien een ander kleurtje, zo even proberen. Adam kwam voort uit de Adama, de aarde. Dus even kijken of dit iets beter? Maar, en dit hebben we voor 2 weken geleden hebben we dit behandeld met elkaar. Wat we het niet over gehad hebben, is de zondeval. Adam was samen met Eva ongehoorzaam. Ik zal met hoofdletters. Is moeilijk leesbaar. Nog groter? Of nog meer inzoomen? Is nog plek voorin, hoor ik. Ik zal het eens even wennen. Vorige keer ging ik het heel goed met zo'n bord. Voor mij werkt het heel prettig. Maar het moet natuurlijk wel leesbaar zijn. Adam, hebben we net gelezen, die vertegenwoordigde de mens. Dan kort ik het wel even af. Vertegenwoordigde de hele mens. Ja? We hebben net gelezen dat door Adam de dood kwam. Als je leest in Genesis 3, vanaf vers 19 ongeveer, dan zie je ook dat de gevolgen van de zondeval zijn dat hij is uit stof van de aarde gemaakt, maar hij zal ook weer tot stof wederkeren en weer in de aarde weer wederkeren. Hele plastische omschrijving van hoe het gaat als je doodgaat. We zullen weer tot de aarde terugkeren. Dat is het gevolg van de zondeval. Maar ook dat de relatie met God verstoord is. De relatie met God is vanaf dat moment verstoord. Ze worden uit het paradijs gehaald. En de relatie met God is verstoord. Maar ook het lichaam, Daam, is verstoord. Ze moeten vanaf dat moment heel hard werken. Vrouwen zullen zware bevallingen krijgen. En dat soort minder leuke dingen worden er vanaf dat moment gezegd. En dus één daad, dat is heel belangrijk, één daad. Één daad heeft enorme consequenties voor de hele mensheid. En het gevolg is dood en veroordeling. Dat is het gevolg van de zondeval. Maar dan, zegt deze tekst die we net hebben gelezen, is er een tweede mens, een tweede of een laatste Adam. Namelijk Jezus Christus. En ik zal het rijtje er nu niet achter schrijven, maar er is steeds iets heel bijzonders aan de hand. We hadden een eerste Adam, maar er is ook een laatste Adam. En hij was niet in de zin op dezelfde manier Adam zoals Adam mens was. Hij had een levend makende geest, zegt de brief aan Korinthe. En hij kwam niet voort uit de aarde, hij kwam voort uit de hemel. En zijn daad was niet een daad van ongehoorzaamheid, maar een daad van gehoorzaamheid. En ook Jezus vertegenwoordigde de mens. En het was één daad die enorme consequenties heeft gehad voor heel de mensheid. En het gevolg van wat Jezus heeft gedaan is leven en genade. Gaaf, hè? Ik vind het zo mooi hoe alles aan elkaar verbonden is. Hoe het begin en het einde allemaal aan elkaar verbonden is. En hoe het begin van Adam, waar het is misgegaan, hoe Jezus al die dingen hersteld heeft. Jezus heeft de verbinding met God, heeft hij weer hersteld. Maar wel door eerst die verbinding met God te moeten missen. Want op het moment dat hij aan het kruis hangt, dan zegt hij: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dus hier is een verstoring. En dan nog mooier omschrijving is bloed. 7 keer heeft Jezus gebloed in het rondom zijn kruisiging. Hij zweette bloed. Hij werd geslagen. Zijn baardharen werden uitgetrokken. Hij werd gegeeseld. Hij kreeg een doornenkroon op zijn hoofd. Zijn handen en zijn voeten werden doorboord. En er werd een speer in zijn zij gestoken. 7 keer heeft hij gebloed. Fysiek. Is zijn fysieke lichaam verstoord. Zodat wij fysiek hersteld kunnen worden. Wauw. Zijn fysieke opstanding, nadat hij aan het kruis is gegaan, is cruciaal van belang. En ik weet nog dat een keer een docent dat zei: als je de opstanding uit het evangelie haalt, heb je geen evangelie meer. En ik snapte het toen niet waar hij het over had. Maar Paulus zegt dat wel, en dat zegt hij heel mooi in een tekst die ik met jullie wil gaan lezen, in 1 Korinthe 15. En ik lees opnieuw voor uit de Bijbel in gewone taal. Vanaf vers 12. Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is het goede nieuws. Toch geloven sommigen van jullie niet dat alle mensen zullen opstaan uit de dood. Maar als Christus niet opgestaan is, dan is alles wat wij vertellen onzin. Dan is ook het hele geloof zinloos. Ik vind het zo leuk. Paulus die is zo'n duidelijke taal, soms een beetje sarcastisch. Maar hij wint er geen doekjes om. Als je dat eruit haalt, dan is het hele geloof zinloos. En vanaf 15, dan hebben wij als apostelen leugens verteld over God. Want als de mensen niet zullen opstaan, heeft God natuurlijk ook Christus niet laten opstaan. En dan zijn wij leugenaars. Want wij hebben gezegd dat God Christus wel heeft laten opstaan uit de dood. Ik zeg het nog maar een keer, schrijft Paulus. Stel dat de mensen niet zullen opstaan uit de dood. Dan kan Christus toch ook niet opgestaan zijn. Maar als Christus niet opgestaan is, dan is ons geloof waardeloos. Dan zijn we nog steeds zondige mensen. Dan is er geen enkele hoop meer voor de christenen die al gestorven zijn. Als ons geloof in Christus alleen maar belangrijk zou zijn voor ons aardse leven, dan is het zinloos. Wat zou dat treurig zijn? Dan zouden alle mensen medelijden met ons moeten hebben. Duidelijke taal. Luister nu goed, vers 20. Dit is belangrijk, luister nu goed. Christus is opgestaan uit de dood. En hij was de eerste. En net als hij zullen ook de andere doden opstaan. De dood is in de wereld gekomen door 1 mens, door Adam. En alle mensen moeten sterven, net als Adam. Maar door een ander mens, door Jezus Christus, zullen de mensen opstaan uit de dood. Alle gestorven christenen zullen weer levend worden, net als Christus. Maar ieder op zijn beurt. Christus is als eerste opgestaan en pas op de dag dat hij terugkomt, zullen alle gestorven christenen opstaan. Christus is dus opgestaan uit de dood. Gelukkig maar. En daarmee heeft hij de dood overwonnen. Maar belangrijk is dus ook dat hij als eerste is opgestaan uit de dood. En daarna had hij dus weer een fysiek lichaam. Hij was niet alleen maar geest toen hij opstond uit de dood. We lezen dat bijvoorbeeld dat Thomas hem wil aanraken en hem aanraakt. Dus hij had een fysiek lichaam. En toch was zijn lichaam iets anders. Hoe? Ik snap het niet helemaal. Maar sommige mensen herkennen hem. Maar soms duurt het ook even voordat ze hem herkennen. Blijkbaar is er iets anders en toch is hij ook dezelfde. En het is wel heel belangrijk dat hij fysiek opgestaan is uit de dood. Een van de andere dingen waaraan we dat merken, dat het belangrijk is dat Jezus echt mens was, is als je goed Johannes bestudeert. En namelijk in de vroege kerk, in die eerste periode, was er een beweging die zei van, en dat had ook, kwam een beetje voort ook uit de Griekse filosofie, van nee, Jezus was alleen geest. Hij had geen lichaam, hij was alleen een geest. En Johannes die komt daartegen in opspraak. En als je dat met die achtergrondinformatie bepaalde teksten van Johannes gaat lezen, dan zie je ze ineens een heel ander daglicht. Bijvoorbeeld in de eerste brief van Johannes, daarin zegt hij, iedereen die zegt dat Jezus een mens was van vlees en bloed, die zegt dat door de geest van God. Maar iedereen die zegt, die beweert dat dat niet zo is, die spreekt vanuit de geest van de antichrist. Dus hele duidelijke taal, dat het belangrijk is voor de apostelen dat Jezus fysiek mens was. Omdat het hoort bij het evangelie. Omdat hij op die manier herstel kon brengen voor iedereen. En als Jezus naar de hemel gaat, lezen we in Handelingen 1. Dan zeggen de engelen daarna dat hij op dezelfde wijze terug zal komen. Jezus is degene die was, die is en die komen zal. En er zijn talloze teksten die vertellen over zijn wederkomst. Dat hij nog een keer zal terugkomen. En nu zitten we eigenlijk in een soort tussenperiode. Want aan de ene kant zeggen we aan het kruis is alles volbracht. En dat is 100% waar. En tegelijkertijd weten we dat er nog een dag komt dat hij terug zal komen. Dus het is volbracht. En toch moet het volmaakte nog komen. In de theologie noemen ze dat het reeds en nog niet. Het is er reeds, het is er nu en tegelijkertijd is het er nog niet. Dat is iets, dat kunnen we met ons verstand niet helemaal vatten en toch is het zo. En we merken dat ook in het leven. Want we merken dat als we soms bidden voor genezing, dat er soms echt wonderen gebeuren, dat mensen genezen. En we zien ook dat het soms nog niet zo is. En dan snappen we dat nog niet. En Heer, waarom dan? En we hebben daar allerlei vragen over. En er zijn er soms conflict situaties. Denk, hoe kan dat nou? Maar het volmaakte moet nog komen. Als Jezus terugkomt. En ik wil een tekst met jullie lezen. Die hier ook over schrijft. En dat is 1 Thessalonicenzen 4. En ik lees vooruit de NBV. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen nu met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij die nog in leven zijn samen met hem op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. En dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. En dat laatste zinnetje vond ik zo leuk, want je kunt de klemtoon op twee verschillende delen van de zin leggen. Troost elkaar met deze woorden. Dus Je mag elkaar daarin troosten. We mogen wijzen op die dag die nog komen zal. Wanneer het volmaakte zal komen. En ons vergankelijke lichaam is er niet meer. Maar wij krijgen daarvoor in de plaats een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Hoe heerlijk is dat? Die troost, wetende. Als je bijvoorbeeld ouder wordt en je lichaam begint te falen, dat er een dag komt dat je een lichaam krijgt die niet faalt. Die onvergankelijk is. Troost elkaar met deze woorden. De andere klemtoon. Met deze woorden. Dit is dus belangrijk. Dat we elkaar troosten met deze woorden. Dat die dag nog zal komen. En de uiteindelijke hoop voor ons ligt dus in de opstanding van de dood. En dat is iets heel anders dan hoe meer de Griekse filosofie denkt. Die denkt veel meer en die heeft ons geloof en de theologie ook best wel beïnvloed. De Griekse filosofie die denkt over een eeuwige ziel of een geest. Eeuwige ziel die een tijdelijk lichaam heeft. En als het lichaam sterft, dan leeft die ziel eeuwig voort zonder lichaam. Maar dat is dus niet wat de Bijbel zegt. En dan hoor ik jullie denken, want dit roept allerlei vragen op. Maar hoe zit het dan met de mensen die nu gestorven zijn? Waar zijn die dan? Ik heb niet op alle vragen antwoorden. Ik geloof dat de mensen die gestorven zijn, de christenen die gestorven zijn, dat die in een soort tussenperiode zitten en ook wachten totdat Jezus terugkomt. Maar ik geloof niet dat die ergens in een soort bewusteloze slaaptoestand of zoiets zijn. Ik geloof wel dat ze bij Jezus zijn. En de reden waarom ik dat geloof is omdat de Bijbel daar ook genoeg aanwijzingen voor geeft. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn bijvoorbeeld. Of Paulus die op het moment dat hij reflecteert over zijn leven. Volgens mij Filippenzen 1 zo uit mijn hoofd. Dan reflecteert hij over zijn leven en dan zegt hij van. Nou eigenlijk zou het beter zijn om te sterven. Want dan zou ik bij Christus kunnen zijn. Maar mijn taak hier op aarde is nog niet af. Dus zet ik mij daar voor de volle 100% voor in. Even in mijn eigen woorden. Maar met andere woorden, hij zegt dus dat als hij gaat sterven, dat hij bij Jezus zal zijn. Dus ik geloof dat als wij sterven, dat we bij Jezus zijn. Maar daar ligt niet onze uiteindelijke hoop. Onze uiteindelijke hoop ligt in het feit dat Jezus op een dag terugkomt. En dat wij als gemeente daarop mogen wachten en daarnaar uit mogen zien hoe geweldig die dag zal zijn. Als je het hebt over de eindtijd, en ik weet niet of dat voor sommigen überhaupt misschien een helemaal nieuwe term is, maar als je het hebt over het einde der tijden, de eindtijd, dan zijn daar allerlei meningen over. Er zijn ook allerlei discussies over. En net als, ik heb 2 weken geleden gezegd over de evolutie en schepping, dat er allerlei discussies zijn, maar dat 2 dingen heel belangrijk zijn. Namelijk, God heeft de wereld geschapen en de mens heeft een unieke rol in die schepping. Zo is ook hier in deze discussie, vind ik het belangrijk om 2 dingen niet uit het oog te verliezen. Namelijk, Jezus komt terug. En of het nou voor de verdrukking, na de verdrukking, of morgen, of over 3 jaar, of wanneer dan ook, of hoe dan ook, Jezus komt terug. En daar gaat het om. En er zijn soms, door de hele discussie over wanneer dan en hoe dan, vergeten we soms waar het om draait, namelijk Jezus komt terug. En het tweede is wat heel belangrijk is, als Jezus terugkomt, zal alles anders zijn. Alles zal anders zijn. En hoe je dan verder erover denkt, ik vind het allemaal prima. Maar deze 2 dingen vind ik belangrijk. Jezus komt terug. En dan zal alles anders zijn. En de boodschap over de eindtijd is bedoeld als een boodschap van hoop. En uitzien naar. En soms is door de hele discussies over of het voor of na de verdrukking is. En er zijn allemaal hele mooie termen voor. Kan er soms ook een angst ontstaan van wat eng of wat spannend. Maar zo is het niet bedoeld. Het is bedoeld als een boodschap van hoop. Omdat het niet een boodschap is over een einde, maar over een nieuw begin. Het zal een nieuw begin zijn. Hele leuke tekst is ook 2 Thessalonicenzen 2, waarin staat van, als er iemand komt en die zegt, Morgen is het zover, morgen komt hij terug. Raak dan niet in paniek. Ik vind dat heerlijk, gewoon zo lekker ontnuchterend. En natuurlijk mag je daarmee bezig zijn en mogen we uitzien naar die dag. Ik geloof ook dat dat de bedoeling is. Dat wij zo leven als een bruid, en dat ga ik straks uitleggen waarom een bruid. Als een bruid die uitziet naar de bruidegom. Wanneer zal die komen? Komt die al? Met smekend en verlangend. Waarom een bruid? De Bijbel geeft heel veel verschillende aanwijzingen en teksten over hoe de gemeente ook afgebeeld wordt als een bruid en Jezus als bruidegom. En als Jezus terugkomt, dan gaat het feest losbarsten. Dan is daar een bruiloftsfeest. Maar wat heel mooi is in de Joodse traditie, is dat er voor het bruiloftsfeest eerst een soort verloving plaatsvindt. En bij die verloving wordt een verbond gesloten. En dat verbond is belangrijk. Want eigenlijk zou je kunnen vergelijken dat bij dat verbond, dat toen Jezus aan het kruis ging, hij een nieuw verbond met ons gesloten heeft. Vergelijkbaar als een bruidegom en een bruid een verbond sluiten tijdens hun verloving. Die verloving is nog niet het uiteindelijke bruiloftsfeest. Dat bruiloftsfeest dat moet nog komen, maar het verbond is al gesloten. Zo is ook op het moment dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan, het verbond met ons al gesloten. Alleen de uiteindelijke bruiloft moet nog plaats gaan vinden. En er zitten zoveel mooie overeenkomsten in. Ten eerste, de bruid het schrijft wat lastiger in hoofdletters, maar de bruid is erfgenaam vanaf het moment van de verloving. Dan spreken ze al af, ze hebben ook een soort contract, zeg maar, wat ondertekend wordt. Dan is al afgesproken dat als de bruidegom iets overkomt, de bruid al erfgenaam is. Dan zijn ze nog niet getrouwd. Maar de bruid is al erfgenaam. Wij zijn al erfgenaam. Lees bijvoorbeeld Efeze, huiswerk jongens, Efeze 1 vers 11 thuis maar eens na. Dat wij erfgenamen zijn. En er zijn nog veel meer bijbelteksten waarin staat dat wij erfgenaam zijn. Bij de verloving wordt er brood plus wijn gedronken. En dan uit de beker waaruit ze wijn drinken, daarvan spreken ze af, we drinken niet meer uit deze beker totdat de bruiloft er is. En dan moet je dan eigenlijk voor de grap thuis Matthäus 26, even spieken vanaf vers 29, maar eens lezen. Als Jezus zegt dat hij van deze druivenstok niet meer zal drinken tot de dag. Dat zegt hij tijdens het laatste avondmaal. De bruid ontvangt geschenken. Het is niet zo netjes met hoofdletters. Kunnen jullie het lezen? Gaven is een ander woord voor geschenken. Ook wij, ook al zijn wij nog niet als een bruid getrouwd met de bruidegom, worden al overladen met geschenken. De bruidsprijs wordt al betaald bij de verloving. Zo is ook voor ons, de prijs is al betaald. We zijn al toegezegd aan de bruidegom. En we krijgen al de geschenken die daarbij horen. Dus ook al moet het volmaakte nog komen, nu kunnen wij daar al een soort voorproefje van krijgen. En zien we soms genezingen en prachtige dingen, gaven die God geeft. En mogen we daarvan genieten, maar het is eigenlijk nog maar een voorproefje van wat nog gaat komen. Volgende is de woning. In de tussenperiode tussen de verloving en de bruiloft, wat ik vergeten ben te vertellen, bedenk ik nu net, de vader kiest de bruid uit. Wel met goedkeuring van de bruidegom, maar de vader kiest de bruid uit. Zo heeft ook de Vader jou uitgekozen. En in die tussenperiode dan gaat de bruidegom gaan een woning voorbereiden voor de bruid. Dus ze zijn verloofd. Dan gaat de bruidegom gaat weg. En zegt, ik ga een woning voorbereiden voor je. Op diezelfde manier zegt Jezus in Johannes 14. Ik ga naar mijn Vader om een woning voor jullie te bereiden. Om voor te bereiden. Totdat ik kom. In de tussenperiode vindt een ritueel bad plaats. Vergelijkbaar als dat wij ons laten dopen. Er vinden ook zalvingen soms plaats. Denk bijvoorbeeld aan koningin Esther. En weet je wat ook zo leuk is? Schrijf ik het even kort op. Tijdstip. Alleen de Vader weet het tijdstip. Alleen de Vader die weet wanneer de bruiloft gaat plaatsvinden. Dat is apart. De Vader die weet wanneer de bruiloft plaats gaat vinden. En op de avond van de bruiloft, dan klinkt de shofar, de bazuin. Die klinkt en die wordt aangekondigd. Vandaag is de dag. Vandaag is de bruiloft. En als wij steeds als wij lezen over dat Jezus terugkomt, dan horen we dat de bazuin zal klinken. Die aankondigt de komst van de bruidegom. Ik vind dit heel gaaf. Ik word hier heel enthousiast van. En tegelijk, er roept ook heel veel vragen op hoor. Daar ben ik heel eerlijk in. Van en hoe dan? En hoe zit het dan? En waarom dan zo? Waarom niet anders? En... Maar toch zegt de Bijbel dit. En daarom wil ik dit geloven en omarmen. En daar als een bruid naar Jezus uitzien, naar zijn komst. Naar het volmaakte wat dan zal gaan komen. En ik wil tot slot een tekst met jullie lezen. Geweldige tekst. Het staat in Openbaringen 21. De eerste vier versen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. De zee staat in de Bijbel vaak voor angst en duisternis. En dat is er niet meer. Dat zal er niet meer zijn. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. En dat gaat niet, dat gaat om mensen hier. Nieuwe Jeruzalem gaat om mensen. Te weinig tijd om dat nu uit te leggen. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid. Die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Wauw, wat een vooruitzicht hebben wij, lieve mensen. Dat we niet als een geest ergens zullen ronddwalen. Maar dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gemaakt zal worden voor ons. Waar God zal zijn, waar hij zal wonen. En waar het volmaakte zal zijn. Waarin geen tranen meer zullen zijn. Hooguit tranen van vreugde. Geen tranen meer. Geen pijn meer. Geen moeite meer. Geen rouw meer. Geen klachtzangen meer. Geen gemoppen meer. Oeh, dat lijkt me leuk. Geen ruzie meer. Geen conflicten meer. Geen jaloezie meer. Hoe geweldig moet dat zijn? Wat een hoopvolle toekomst gaan wij tegemoet. Yes? Zullen we gaan staan en zullen we samen bidden? Dank u wel, lieve Vader, dat u ons uitgekozen hebt als uw bruid, als voor uw zoon, als de bruid voor uw zoon. Dat, terwijl wij dat niet verdienen, uit onszelf niet genoeg zijn, maar dankzij uw zoon, worden wij aangenomen. Heer, dit hele onderwerp over leven na de dood en de toekomst, en het kan soms zoveel vragen oproepen. En dat is oké. Heer, maar ik bid dat u daar dan ook in bent. In onze worstelingen, in onze vragen, in onze zoeken. Heer, maar dank u wel voor uw woord. Dat uw woord, de Bijbel, ons fundament is. En dat als we daar dingen in lezen, dat we dat gewoon voor waar aan mogen nemen. Ook al snappen we het niet altijd direct of denken we, hoe is dat mogelijk? Heer, we nemen het aan als uw waarheid. Dank u wel, Jezus, dat u degene bent die was, al bij het begin van de schepping. Dank u wel, Jezus, dat u degene bent die is, vandaag, nu. Maar dank u wel, Jezus, dat u ook degene bent die komen zal. Heren, help ons om als een bruid uit te zien naar uw komst, Jezus. En zoals Openbaring ook zegt, de geest en de bruid zeggen samen, kom. Kom, Heer Jezus, kom. Kom om uw bruid te halen. Heer, en soms als ik heel eerlijk ben, dan heb ik dat verlangen niet altijd. Van, oh, moet Jezus nu terugkomen? Nou, mijn leven is eigenlijk wel, ook wel oké zo. Heer, maar Heilige Geest, bewerkt dat in ons. In ons hart, in onze geest. Dat het vuur weer in ons mag branden. Dat we mogen uitzien naar u, Jezus, als bruidegom. Omdat als u komt, Jezus, het volmaakte zal komen. Als u komt, Jezus, zal er geen rouw meer zijn. Zullen er geen tranen meer zijn. Al die dingen die we net hebben opgenoemd, dat zal er niet meer zijn. Er zal liefde zijn en vreugde zijn en blijdschap zijn. Het volmaakte, Heer. Ik kan me er geen beeld bij maken van hoe dat is. Maar ik zie ernaar uit, Heer, dat het volmaakte zal gaan komen. Heer, en in deze tussentijd waarin we nog in het onvolmaakte leven, Heer, wilt u daar ook in zijn? Dank u wel dat de prijs betaald is en dat u ons overlaat met geschenken. Dat we soms, ja, als het ware voorproefje zal mogen ontvangen van het volmaakte. Heer, en zo bid ik dat voor al deze lieve mensen hier voor mij. Heer, dat we daar al van mogen proeven. Heer, dat daar waar pijn is, dat u genezing brengt. Dat daar waar rouw is, dat u troost geeft. Heer, dat daar waar gemopper is, Heer, dat daar woorden van vreugde mogen klinken. Heer, dat daar waar conflicten zijn, dat u vrede brengt. Heer, dat daar waar jaloezie is, dat er tevredenheid mag zijn. Heer, en help ons ook om een instrument te zijn daarin. In uw hand. Om vrede te stichten, om genezing te brengen, om liefde uit te delen. Maak ons als een instrument in deze tussentijd. Heer, dank u wel, Heer, dat we genoeg stof tot nadenken hebben gekregen. En dank u wel, Heer Heilige Geest, dat u ons daar ook in helpt en in begeleidt. En als het ware de naprediker bent. Heer, ik vraag ook uw gezegen over de gesprekken die hieruit voort gaan komen. Dat we elkaar mogen troosten met deze woorden. Dat Jezus terugkomt. In Jezus' naam. Amen. Amen.